Ik geloof in een hele speciale bediening van de Heilige Geest vanavond. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik geloof in een hele speciale bediening van de Heilige Geest vanavond. Laat me je alvast zeggen, het is heel goed dat je hier bent. En waarom gaan we zo wel merken? In de Bijbel wordt de Heilige Geest niet alleen uitgebeeld als water, of als dauw, of als olie. Beelden die we hier ook wel eens duidelijk maken, wat het betekent, dat aspect van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest wordt ook afgebeeld en aangeduid als wijn. Eén persoon. Twee mensen. En waar spreekt wijn over? Wijn spreekt over in de Bijbel over vreugde. En als het gaat over de wijn van de Heilige Geest, spreekt het over de bovennatuurlijke vreugde die er is in de Heer. De Bijbel zegt, het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Maar ik ken die andere teksten ook. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, uit vrede en uit vreugde door de Heilige Geest. Zo, wat wil de Heilige Geest doen? En wat doet de Heilige Geest in jouw leven? Hij brengt gerechtigheid, hij heeft vrede, hij communiceert dat tot jou, maar ook vreugde. Weet je hoe belangrijk het is in je leven om vreugde te hebben? Drie mensen. En zoals het gaat om alle dingen in de Bijbel, ook alles mag en moet ervaren worden. Het mag niet alleen maar een theologisch begrip blijven. Oh ja, de vreugde van de Heer. Wanneer is de laatste keer? Laat me ook een voorbeeld geven. Ik weet nog een keer dat we voor iemand baden, een vrouw van weet ik hoe oud. En toen we baden, zei mijn pastor vroeger, hey, je hebt al lange tijd niet gelachen, hè? En toen hij dat zei, begon ze te lachen. En ze zei, au, 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 au. En ze moest lachen, au, 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 au. En dat duurde even. Al die lachspieren, die lagen al 20 jaar op slot. Hey, wist je dat je lachspieren hebt? Die worden alleen geactiveerd als je lacht. En die lachspieren, die lagen zo lang op slot, dat op het moment dat ze begon te lachen, eindelijk weer na 20 jaar, zei ze, au, 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 au. De hele zaal lag te lachen. En zij had pijn. Nou, wat is de les? Zorg ervoor dat ze niet op slot komen. God, wie is de schepper? Wie is de creator van lachen? Wie is de God van vreugde? En nou komt het vanavond, wil ik je laten zien. De Heer heeft je ook een reden gegeven om vreugde, echte vreugde te hebben. Ondanks de omstandigheden en situaties en soms gevoelens waar je in zit. Come on. Ondanks wat je hebt meegemaakt in jouw leven. Dat is vreugde, dat is menselijke vreugde die gebaseerd is op omstandigheden. Maar de vreugde die God geeft, als ik kijk in het boek Handelingen, en we gaan straks nog wel wat dingen bekijken, is dat een bovennatuurlijke vreugde die de Heilige Geest geeft. Kijk even naar je naaste. Kijk even, zie je al wat vreugde? Of zeg maar, deze boodschap is voor jou. Ik zie je zuur kijken, deze boodschap is voor jou. Kom maar, zeg het even tegen hem of haar. Deze boodschap is voor jou. Halleluja. Als je je Bijbel bij je hebt, sla even op Efeze 5. Halleluja. Wim, zou je misschien willen spelen? Oké, Efeze 5, ben je daar? Dat zijn drie mensen. Ben je daar? Oké, deze tekst die moet je onderstrepen en nooit meer vergeten. Alright. De Bijbel zegt, bedrink je niet, want dat leidt tot uitspattingen. In de oude vertalingen, bedrink je niet aan wijn, want dat leidt tot losbandigheid. Maar laat de geest je vervullen. In andere vertalingen staat, bedrink je niet aan wijn, maar word dronken van de geest. Come on, ik wil dat je het opzoekt, dat je weet van dit is wat de Bijbel zegt, niet wat Arno predikt en leert. Bedrink je niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar word dronken van de geest. Met andere woorden, God zegt als jij vreugde zoekt, wat je nodig hebt is niet in de drugs. Wat je nodig hebt zit niet in de alcohol. Wat je nodig hebt zit in de vervulling met de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest vervolgens uitwerkt in je leven, structureel, en soms zijn er extase momenten, en waarschijnlijk gaat dat vanavond ook hier gebeuren. Het gaat niet altijd alleen om het moment, maar het gaat God om dat je altijd in die volheid wandelt. Maar soms zijn er gewoon momenten. En dat is goed, en dat is krachtig, en dat is ook nodig. En de Bijbel zegt, bedrink je niet aan wijn, maar word dronken van de geest. Come on jongeren, ben je klaar met me? Als je hoorde, je net vroeger gingen we indrinken, weet ik het wat allemaal. Je hoeft niet meer in te drinken, je hoeft niet meer uit te drinken, je hoeft niet meer door te drinken. De Bijbel zegt, word vervuld met de geest. Hey! Met andere woorden, als je een shotje wil, zorg dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Je hebt niks anders nodig. Dat is wat Paulus hier zegt. Halleluja. De Bijbel, als het gaat over de geest, het Grieks pneuma, spreekt ook Gods wind of Gods adem. Ik geloof het andere wat deze tekst zegt. Vaak als wij pijn hebben, of door pijn heen gaan, of door moeite heen gaan, willen we de pijn verdoven. Ik ben verslaafde geweest. Ik praat hier even uit ervaring. Mijn pijn en de afwijzing van mijn vaderlijk huis, ik merkte later, pas toen ik ging analyseren, dat ik het ging verdoven met drugs. Hallo? Dit is menselijk. Iedereen ergens zoekt verdoving. Je zoekt verdoving voor de pijn. Je zoekt verdoving voor de teleurstelling. Je zoekt verdoving voor de afwijzing. En de Bijbel zegt, als je die verdoving zoekt, zoek het niet in wijn. Maar zoek het in de Heer. Zoek het in de geest. En wat er dan vervolgens staat, want dit is krachtig, hè? Want dat zijn de gevolgen als je dronken wordt van de geest. Als je vervuld bent met de geest. Er staat, laat de geest je vervullen en zing met elkaar. Zingen, echt zingen vanuit je hart is een gevolg dat je vol bent van de geest. Echte aanbidding komt voort uit vervuld zijn met de Heilige Geest. Kijk wat de Bijbel zegt. Halleluja. En zing elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest je geeft. De beste songwriting wordt geboren als je vervuld bent met de geest. De beste songwriting gebeurt als je dronken bent van de Heilige Geest. Iemand zegt amen. Hey. Halleluja. En ik geloof ook de beste genezing. Ik heb mensen genezen zien worden door het lachen in de geest. Soms ook sommige genezingen in je hart van allerlei wonden die er zijn geslagen, is door vreugde. Vreugde kan ook genezen. Ik geloof dat dit aspect weer eigenlijk te weinig belicht in de kerk. Echte vreugde kan genezing brengen. Vaak je zit in al je dingen, je zit in je shizzle en datgene wat je genezing brengt is vreugde. En in het bijzonder de vreugde die de Heer geeft. Als de Bijbel heeft over de vreugde van de Heer is jouw kracht. Wat bedoelt de Bijbel dan? Dat Gods vreugde jou kan genezen, helen, bemoedigen, versterken en kan verhogen. Vreugde van de Heer is een heel belangrijk thema in de Bijbel. En die vreugde van de Heer die komt door de Heilige Geest. Zeg even tegen je naaste, door de Heilige Geest. In de vers hiervoor staat tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. En het gaat er over de wil van God, dat we de wil van God moeten zoeken en leren verstaan in ons leven. En hoe, en wat is dan de wil van God? En dan komt deze tekst, bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld van de geest. Het is de wil van God dat je vervuld wordt met de geest. Het is de wil van God dat je vervuld bent met de geest. Het is de wil van God dat je altijd vervuld bent met de geest. En dan gaat zingen. Onder elkaar en liederen die de geest jou ingeeft. Dat zijn niet liederen die je hebt gestudeerd, dat zijn nieuwe liederen. Je kan alleen nieuwe liederen zingen als je vervuld bent met de geest. Amen. Amen. Ik geloof, als je weet wie Jezus is, en als je echt diep beseft wat Hij voor je gedaan heeft, dan geeft dat allereerst vrede. En vanuit die diepe vrede die je hebt, kan je echt vreugde hebben. En dan maakt het niet uit in wat voor situatie je zit. Er zijn allemaal dingen tegen je, misschien zijn mensen tegen je, misschien is er afwijzing, misschien gaat het financieel moeilijk. Het maakt niet uit wat de situatie dan is. Als je echt vrede hebt, kan je vreugde bedrijven. Ik vond het heel mooi vanochtend. We hadden aan de ene kant is een zuster deze week overleden en is best wel verdrietig. En dit is een hele geliefde zuster en persoonlijk ook, maar velen van ons, zo close met haar. Ze is zo dierbaar en kostbaar en ze is weggevallen van ons. Gelukkig, we weten waar ze is, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is, tegelijkertijd heb je verdriet. En tegelijkertijd waren we gewoon vreugde aan het bedrijven vanochtend. Ja, hoe kan dat? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Zeg nog één keer tegen je naaste, door de Heilige Geest. Ik geloof dat je geen pilletje nodig hebt. Je hebt een goede plek gemist. Ik geloof dat je ten diepste geen alcohol nodig hebt. Ik geloof dat je deze zomervakantie uit een andere bron mag putten dan waar je misschien jarenlang uit geput hebt om een beetje vreugde te hebben in je leven. De Heilige Geest geeft ook niet een beetje vreugde roepen. De Heilige Geest geeft heel veel vreugde. En weet je, je hoeft er niet eens voor. Jezus zegt, kom, koop, staat Jesaja. Koop bij mij, gratis, zonder geld, wijn, water, eten. Alles bij God is gratis. Halleluja, hoeveel willen dronken worden? Hoeveel willen gratis dronken worden? Halleluja. En weet je wat het mooie is met de geest? Het is blijvende dronkenschap. Je bent gewoon zo overvloedig van vreugde. En het is echt en het is oprecht. En tegelijkertijd ben je mega nuchter. Tegelijkertijd ontgaat je niks. Er gaan helemaal geen gekke dingen gebeuren in jouw leven. Dat is het dronkenschap van de Heilige Geest. Toen in Handelingen 2 de Heilige Geest werd uitgestort. Die mensen waren zo vol van extase van wat Christus had gedaan. Ze werden zo vol van de geest dat het begon te borrelen. Ze begon te bubbelen en het uitte zich in tongentaal. En toen de mensen dat zagen, zeiden ze... Die zijn vast dronken. En toen zei die ander, ja maar wacht even. Het is middaguur, hoe kan dat nou? En wat was er gebeurd? Het was de uitstorting van de geest. Waarom? Omdat Christus dat werk al had volbracht. Zie, de echte vreugde komt als je bewust wordt dat Jezus het werk hebt volbracht. Daar kan je niks aan toevoegen. Je hoeft er toch niet voor te zweten. Geen goede werken gaan je daarin helpen. Het is gewoon genieten, ontvangen en vervolgens gewoon vreugde omdat wat Jezus voor je hebt gedaan. Zo voor mij, vreugde bedrijven heeft te maken met de kennis die je hebt van het kruis. Of je echt vrolijk kan zijn in de Heer. In het Engels, if you can really can rejoice, of je kan verheugen in de Heer, heeft te maken met of je begrijpt wat Jezus voor je hebt gedaan. En als je dat begrijpt, ondanks de situatie, ondanks de woorden die de dag zijn gesproken, ondanks wat dan ook gebeurt in je leven, kan je vreugde bedrijven. Ik ben een beetje wijn gaan bestuderen. Ik heb even, beloof me even dat je me niet gaat uitlachen nu. Ja, je lacht me nu al uit. Beloof me even dat je me niet gaat uitlachen nu. Beloof me, zegt iemand. Oké, ik loop wel eens op te scheppen. Ik loop wel eens op te scheppen over onze druivenplant thuis, toch? Als je wat vaak in de kerk komt, af en toe wil ik wat illustreren. Ik heb even net vanmiddag een foto gemaakt. Kijk, dit is hem. Oké, ja. De Heer had beloofd aan de Israëlieten, ik zal jullie leiden naar een land vloeiende van melk en honing. En dan spreekt hij later over druiventrossen, want dat is ook onder andere wat ze mee terugnamen. Nou, de Heer zei, ik ben de ware... Denk eens over na. Even de plaatje, sorry. Kijk, ja, het stelt niet zoveel voor, hè, die bruine stokje zeg maar, vanuit de grond. Maar in het klein, dit is wat Jezus is. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Bestaat een wijnstok? Het is een druivenplant. Wijn is een gevolg van druiven. En je kan het ook van andere vruchten maken, toch? Houd dit even vast. Een wijnstok bestaat eigenlijk niet. Het is een druivenplant. Ja? U weet het allemaal. Die druiven, als we worden geoogst, in de oude tijden werden ze geperst in een persbak. We doen dat nu allemaal mechanisch. En dan wordt die sap opgevangen. Die wordt in een of andere ton bewaard. En door het fermenteren, hoe heet dat proces? Na een aantal maanden, een aantal jaar... Is er alcohol aan verbonden en dan noemen we het wijn. Wijn is eigenlijk druivensap bewaard, zodat het alcoholproces heeft kunnen vormen. Toch? Nou, denk even na wat Jezus zegt. Ik ben de ware wijnstok. Wat denk je dan dat een wijnstok voortbrengt? Ranken. Maar hij heeft het hier niet over druivensap. Hij heeft het hier over wijn. Anders had de Heer wel een ander voor. Anders had hij zeggen, ik ben de appelboom en jullie zijn de appels. Nee. Hij noemt zich een van de zeven ik-bens. Ik ben de ware wijnstok. En weet je wat er staat in mijn NBV-vertaling? En mijn vader is de wijnbouwer. Ik bedoel, ook God, de vader zit in de wijnbusiness. Oh, ik had verwacht dat u nu op uw stoel zou staan. De vader en de zoon zitten in wijnbusiness, Wim. Oh. En niet in wijn, in geestelijke wijn. En hij wil jou gebruiken. Want hij zegt, jullie zijn de ranken. Wat is het doel van de rank? Kijk, je ziet even mijn mooie, hele mooie druifjes. Het is wel echt zielig, maar een paar blaadjes nog eraan. Het is het tweede jaar, hè. Eerst vorig jaar had hij een klein beetje, nu heeft hij iets meer. Elke dag kijk ik eventjes. Ja, het is voor mij heel belangrijk. Die bladeren zijn belangrijk, want dat geeft het licht zodat er uiteindelijk sap komt in die druiven. En ze kunnen groeien. Mijn vader is de landbouwer. Ik ben helemaal bezig met Johannes 15, heb ik nagenoeg helemaal uit mijn hoofd geleerd de afgelopen weken. Want ik was bezig dat de Heer vraagt van ons om vrucht te dragen. Dat is het hele doel van dat hele hoofdstuk Johannes 15. De Heer wil dat je vrucht draagt. Wat is nou vracht dragen? Dat is zo'n rankentros, zo groot mogelijk, zo vol mogelijk, zo veel mogelijk, omdat die verbonden is aan die wijnstok. En die wijnstok is weer verbonden door de wortels met water en met aarde, met voedingsstoffen. Ja, de Vader zorgt voor de gezonde omgeving. Jezus is de stok zelf, Jezus is de plant zelf waar jij aan verbonden bent. Met de bedoeling, zegt hij voortdurend in Johannes 15, dat je vrucht draagt, dat je veel vrucht draagt. Vrucht dragen is openbaren wat het DNA is van de wijnstok. Om uiteindelijk vreugde te brengen en te produceren bij andere mensen. Dan openbaar je Jezus. Maar daarvoor moet je natuurlijk zelf eerst bewust zijn dat jij verbonden bent met de wijnstok. Zodat die vreugde allereerst is voor jou. Die vreugde is allereerst voor jezelf. En vervolgens, en dan is ook nog, komt er een proces van quashing. Zodat die sap kan gaan vloeien. En die zegen uiteindelijk voor een ander is. En ik kwam tot de conclusie, zowel de Vader als de Zoon zitten in de wijnbusiness. Jouw God zit in de wijnbusiness. De God die jij aanbidt zit in de wijnbusiness. Oh. En hij zegt, als jij in mij blijft, zoals ik in jou ben, dan zal je veel vrucht dragen en jullie zal mijn discipelen zijn. Hoe meer je vrucht draagt, hoe meer potentie er is tot druiven, hoe meer potentie er is tot het maken van wijn. Hoe meer je vreugde jij ook, en dat geloof ik ook, zal verspreiden. Nou nogmaals, vrede door het evangelie geeft vreugde. En vanavond wil ik je ook zeggen, geef je over. Ik heb een paar van die diensten meegemaakt. Ja, vaak was het aan het einde van een serie diensten, of een vaste week, of een glory night weekenden, of wat dan ook. Ik sprak daarna met Jeroen, Kees weet ik ook nog een keer, Kees ook een keer. Aan het einde van de dienst, de geest was zo sterk in hun, gewoon alles wat God gedaan heeft en hoe ze gebouwd werden. Die gasten die kwamen in een lachen van de geest terecht, ze konden niet meer ophouden. En na ongeveer, weet ik hoe lang dat heb geduurd, toen dacht ik, Kees, je moet nog dit voor me, nog dat. Maar hij kon niet erger, het werd alleen maar erger. Als je in zo'n het heeft geen zin, niet praten hebt dan geen zin meer. Je bent gewoon in een andere wereld opgetrokken. En weet je dat het soms goed is om die dingen te ervaren? En ik heb ook ontdekt, weet je dat Nederlanders daar vaak heel bang voor zijn? Because they lose control. En dan moet je overgeven. Kijk, ik geef even het natuurlijke. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil absoluut niet dat u alcoholist wordt en we blijven verre van dat. Maar op een gegeven moment geef je over aan de wijn. In het natuurlijke. En dan heeft dat natuurlijke proces een uitwerking. Als je overgeeft aan de wijn van de geest. Dat betekent dat je ook hem moet vertrouwen. Want ik geloof dat de Heilige Geest zo sterk. Ik geloof echt vanaf het nieuwe seizoen, straks na de zomer. Zal dit echt een heel krachtig thema worden in dit huis. De werking van de Heilige Geest. Dit is alleen maar even een facet die ik pak vanavond. Maar de werking van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk dat we hem, niet het, dat we hem beter leren kennen. In al zijn volheid, in al zijn glorie. Als je ziet met hoeveel respect de Heer Jezus over hem spreekt. De vreugde die de Heer geeft. Paulus spreekt over die vreugde in de Romeinen. Paulus spreekt over die vreugde zelfs in Galaten. Hij spreekt in verschillende brieven over die vreugde van de geest. Petrus zegt, je hebt hem lief en je gelooft in hem zonder dat je hem ooit hebt gezien. Hij zegt, en je bent verheerlijkt met een onuitsprekelijke vreugde. In het Engels zongen we daar vroeger liederen over. A joy unspeakable. Door je geloof en je liefde tot de Heer. En die vreugde is daar al reeds. Die moet gewoon soms ruimte krijgen in je hart. Als de Heilige Geest uitgestort in je hart, is die vreugde al daar. Die moet gewoon ruimte krijgen in het hart. Want hij heeft je al reeds vervuld, met Petrus zegt, met een onuitsprekelijke vreugde. Je kan die vreugde niet eens in woorden brengen. Heb je niet wel eens dat je je zo ongelooflijk blij voelt, dat je niet weet, of kent u dat niet? Dat je gewoon niet weet hoe je dat moet expressen. In een next level is datgene hier, waar Petrus over spreekt door het evangelie. Wij hebben een onuitsprekelijke vreugde. En ik heb gezien, voor Nederland is het belangrijk om af en toe ook dingen echt zo ook te ervaren. Dat het niet alleen maar theologie of theorie blijft. Ik geloof dat de effect van wijn is dat je echt ervaart in jouw geest de kern van het evangelie. Als jij echt begrijpt, weet met zekerheid wat Jezus voor jou hebt gedaan. Als je echt inzicht hebt in waarom hij stierf aan het kruis, in de realiteit van wat hij daar deed, en dat hij is opgestaan uit de dood, en dat hij jou gerechtvaardigd heeft, eeuwig leven heeft gegeven, en lief heeft, dat hij zelf zo zijn leven heeft gegeven. Als je dat echt weet en beseft, dan maakt het niet uit in welke gevangenis je zit. Kijk naar Paulus en Silas. Dan maakt het niet uit wat je situatie is. Dan kan jij vreugde bedrijven in de Heer. En de vervulling met de geest, we hebben het vaak over de vervulling met de geest, komt voort uit het inzicht dat je hebt in het kruis. Ik kan tegen je zeggen, oh, word vervuld met de Heilige Geest. Ik leg je de handen op, et cetera. Maar als jij geen inzicht hebt in wat Jezus voor je deed, zal die vreugde maar deels zijn. Of een moment. Maar dit geeft een, Petrus zegt, een blijvende en een onuitsprekelijke vreugde. De Heer wil je niet even vervullen dat je eventjes blij bent en later weer terug gaat in je misère. Dat is niet Jezus. Ja, dat gebeurt met de afgoden. Maar onze Heer, die wil je een blijvende vreugde geven. En soms zijn er misschien momenten van extase en dat mag. Maar die vreugde, dat die altijd daar zal zijn. Om jou te dragen. Halleluja. En dat je bewust wordt van, ja, weet je wat er ook in mijn leven gebeurt. Ja, de Heer is met mij. De Heer zorgt voor mij. Halleluja. Ga even met me naar 1 Samuel 19. Ik hou van deze geschiedenis. Zoek hem ook echt alsjeblieft even op in je Bijbel. 1 Samuel 19. Het is niet het mooiste verhaal uit de Bijbel, maar ik vind hem wel een van de mooiste verhalen. 1 Samuel 19, vers 19. Ik heb zelfs gezien hoe mensen genezen werden door een ontmoeting, aanraking met de vreugde van de Heer. Hoe gewoon, terwijl we baden, de vreugde van de Heer over ze kwam. En ze werden toen genezen, ook lichamelijk, van allemaal klachten en problemen. Misschien kan je nog even tegen je naaste zeggen, je hebt vreugde nodig, je hebt vreugde nodig. Oké, bent u daar, 1 Samuel 19? Nou, moet je nagaan. Hier is David op de vlucht voor zijn vijand die hem wou doden met de naam Saul. En dan staat er in 1 Samuel 19 vers 18... David had zich uit de voeten gemaakt en een veilig heenkomen gezocht. Hij was naar Rama gegaan, naar Samuel, en had hem alles verteld wat Saul hem had aangedaan. Zo, hij ging hier naar de profeet, naar Samuel. En de profeet Samuel woonde in Rama. En hij ging naar hem toe en hij vertelde, man, dit is er gebeurd in mijn leven, Saul wou me doden, ik heb moeten vluchten. En dan staat er, hij nam zijn intrek bij Samuel in het profetenhuis. Iemand zegt dat is een goede plek om te zijn. In het huis van profeten is een goede plek om te zijn. De kerk waar we mee partnerden in Bulgarije heet de Prophetic House. Het profetenhuis. Soms is het goed om in de aanwezigheid van profeten te zijn. En ook hier, David komt hier. Hij nam zijn intrek bij Samuel in het profetenhuis. Toen Saul hoorde dat David in het profetenhuis in Rama verbleef, stuurde hij er mannen naartoe om hem gevangen te nemen. Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering. Is de profetengemeenschap ook hier vandaag? Is de profetengemeenschap ook hier vandaag? Hey. Dus hier komen soldaten. Die komen in de aanwezigheid van de profeten. Kijk wat de Bijbel zegt. Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering. Onder toezicht van Samuel. Samuel was hier de senior profeet, de senior pastor. En ze waren in gebed. En de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God was zo sterk dat iedereen in vervoering was. Als ik hem even mag vertalen voor vandaag. Iedereen was dronken van de geest. En kijk wat er verder staat. Ook Sauls mannen werden door de geest van God overmand. En ook zij raakten in vervoering. Hier komen de soldaten. De soldaten hadden een opdracht om koning, of nou, hij was nog geen koning, om David gevangen te nemen. Maar zodra zij in de aanwezigheid kwamen van de profeten die in de aanwezigheid waren van God, kwamen ze zelf ook in vervoering. Ik geloof als de aanwezigheid van God zo sterk is in een plaats. Als de aanwezigheid van God zo sterk is in ons midden. Elke zondaar die binnenkomt, die wordt ook gewoon, die komt onder die atmosfeer. Die komt onder die zalving, die komt onder die tegenwoordigheid. Iemand zegt, hey! We zijn nog lang niet klaar. Sauls mannen werden door de geest van God overmand en ook zij raakten in vervoering. Toen Saul hiervan hoorde, stuurde hij andere mannen. Maar ook die raakten in vervoering. Zo hij stuurde nog meer soldaten. De eerste groep soldaten lag op de vloer in extase, in vervoering van de Heilige Geest. En nu kwam er een nieuwe groep soldaten en ook die raakten in vervoering. Halleluja! Kijk, dit is wat de zalving ook doet, hè? Ze wouden David doden. God zegt, don't touch my anointed ones. De tegenwoordigheid van God kan je beschermen, hoor. Dus die mensen kwamen met hun zwaard om David te doden en te pakken te nemen. Maar de tegenwoordigheid van God beschermde hem. De zalving waar hij onder was, onder Samuel, beschermde hem. Oh, deze gaat gelijk heel diep. Maar kijk, ik maak even dit verhaal af. Maar ook die raakte in vervoering. Saul gaf niet op en stuurde een derde groep. Maar ook die raakte in vervoering. Al die soldaten lagen daar. Dronken van de Heilige Geest. Terwijl ze een hele andere missie waren. En dit waren nuchtere mannen. Ten slotte ging hij er zelf op af. Nadat hij 3 groepen had gestuurd. Niemand kwam terug. Hij zat maar te wachten. Ze wachten dat ze David gevangen hadden genomen. Of met een rapport terugkwamen over dat hij was gevlucht of wat dan ook. Maar niemand kwam terug. De tweede soldatenleider. Weer een sergeant wordt met zijn groep gestuurd. Ga ze halen, ga ze halen. Kwam niet terug. Derde wordt gestuurd. Ga ze halen, ga ze halen. Hij kwam niet terug. Toen dacht hij, laat mezelf gaan. Halleluja. En kijk wat hier staat. Ten slotte ging hij er zelf op af. Toen hij bij de grote put in Sechu aankwam, vroeg hij, waar zijn Samuel en David? Die zijn in het profetenhuis in Rama, luidde het antwoord. Saul begaf zich naar Rama en onderweg, iemand zei onderweg, werd ook hij overmand door de geest van God. De hele weg naar het profetenhuis was hij in vervoering. Als ik het zo mag zeggen, dronken van de geest, liep hij naar dat huis toe. En daar aangekomen, trok ook hij zijn kleren uit en viel naakt en tierend voor Samuel op de grond. De aanwezigheid van God op Samuels leven en op die profeten was zo sterk, dat zelfs nu de koning niet meer kon blijven staan. Dat ging een hele dag en nacht zo door. Ik weet niet of u dit tafereel schilderend voor u wil zien, want in die tijd waren ze allemaal naakt. Menselijk gezien had je hier heel andere dingen gedacht. Menselijk gezien had je hier gedacht, wat gebeurt? Maar deze mannen waren zo gewoon in de aanwezigheid van God. En kijk wat de Bijbel zegt. Dat ging een hele dag en nacht zo door. En sindsdien, zegt men, hoort Saul nu ook al bij de profeten. En de intentie waarmee hij kwam was helemaal niet meer reëel toen hij in de tegenwoordigheid van God kwam. Ik heb een aantal diensten dat ik hierin heb meegemaakt. Waarin die salving zo sterk was en de vreugde van de Heer zo reëel. Weet je, met wat voor gedachten ik ook in de kerk was gekomen. Met wat voor zorgen mij ook geleid hadden tot en met dat moment. Wat voor gedachten ook mijn aandacht hadden gehad. Toen ik eenmaal onder die zalving was geweest, was dat helemaal niet meer reëel. Toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, het was november 1998. Hier was broeder, we waren laatst op zijn begrafenis, hij is dik in de 80 overleden. Zandstra. Klaas Zandstra, broeder Zandstra. Hij had voor me gebeden onder handopleggingen, was net bekeerd, net in de kerk gekomen. En hij had voor me gebeden dat ik de Heilige Geest zou ontvangen. En ik weet nog dat ik vooraan stond en een beetje shak. Ja, ik zeg het nog, ik weet niet meer precies, maar ramasiendo, lobo shakaria, shakaria, shakarantastiendo. En ik weet alleen nog dat die man zei, je hebt het ontvangen. En ik geloofde wat hij zei. Ik heb dit verhaal wel eens eerder verteld. Ik nam in die tijd een jongen mee naar de kerk die nog niet tot bekering. Hij geloofde nog niet in Christus. Hij was nog niet tot bekering gekomen, maar hij was wel een beetje geïnteresseerd. Hij kwam ook uit de hoed. Ik kende hem van de koffieshop, van Oude Leven. En ik nam hem af en toe eens mee. Die avond brachten we mensen naar huis. Ik weet nog waar we reden, in de Weimarstraat, Den Haag. En nu, als laatste zou ik die jongen thuis afzetten. En hij zat naast me aan de passagierskant van mijn auto. En hij zei tegen me, en Arno, heb je nou de Heilige Geest ontvangen? Want hij had natuurlijk gevolgd wat er de dienst was gebeurd. Maar ja, later begreep ik wat er gebeurde. Het was een honen, een spotten. Maar op dat moment, ik begon iets. Maar ik kon het niet. Ik hield me in, want ik wist niet wat er met me gebeurde. En ongeveer 10 seconden later zei hij nog een keer. En Arno, heb je nou die Heilige Geest ontvangen of niet? En in één keer vloep eruit. Satan, ga weg van mij. Ik zeg je letterlijk wat er gebeurde. Deze jongen stapt de auto uit. Hij loopt 10 stappen in de Weimarstraat. Hij kijkt naar me. Ik rijd weer, ik laat mijn koppeling oplopen, ik rijd naast hem. En hij stapt in de auto in, alsof er niks was aan de hand. Die hele atmosfeer was changed. Nou, ik bracht hem thuis. Ik kom 's avonds thuis. Ik woonde toen nog in Voorburg. En ik heb mijn ouderlijk huis, de slaapkamer, waar ik altijd sliep, op zolder. Oh, dat was heerlijk, jongen. En ik wist, ik heb het ontvangen. Maar ja, dan moet je net in nieuwe tongen gaan spreken. En je weet niet hoe dan. Maar ik geloofde en het woord van die man. En er was onder handoplegging voor me gebeden. Zoals ik in mijn Bijbel had gelezen, in het boek Handelingen. Ik geloof, ik heb het ontvangen. En toen die avond, jongen. Het begon op te borrelen. Ik heb echt dat bubbelen. Ik begon in nieuwe tongen te spreken. En voor het eerst in mijn leven zag ik een visioen. Ik zeg je, die dronkenschap in de Heilige Geest, noem ik het maar even zo. Maar dat kan zo reëel zijn. En alles was ik. Als je eenmaal in die ervaring bent, diep in de Heilige Geest, je vergeet alles. Niks andere dingen zijn belangrijk meer. Niet dit, niet dat, niet de plek waar je bent. Zie, en soms is dat heel belangrijk, dat je de Heilige Geest zo ervaart. Dat niks andere dingen zijn belangrijk meer. Wat je vrouw hebt gezegd, wat je kinderen hebben gezegd. Wat je partner, wat je, weet ik het, wie je leraar op school. Weet ik veel wat er allemaal in je leven speelt. Wij Nederlanders vinden die dingen moeilijk. Wij Nederlanders, die vinden het moeilijk om de controle over te geven. Maar ten diepste, de enige die je echt kan vertrouwen in jouw leven. De enige die je waarlijk kan vertrouwen, nog meer dan dat je jezelf kan vertrouwen, is de Heer. Waarom hebben we moeite om ons over te geven aan Hem? En Jezus is de Geest en de Geest is de Heer. Waarom heb je moeite om je over te geven aan de Heilige Geest? Waarom? Omdat we moeite hebben met controle te verliezen. Maar juist in dat verliezen van die controle, juist in het overgeven aan de Heer, daar komt die vervulling. Daar komt dat vol worden. En luister, de Heilige Geest laat je niet allemaal dingen doen die je niet wil doen. Maar Hij gaat nooit buiten je wil om. Begrijp me niet verkeerd. Hij gaat nooit buiten je wil om. Maar wat Hij zoekt, wat Hij vraagt, wat Hij aan je trekt, is in overgave van je wil, in vertrouwen aan Hem. Hoe denk je dat de discipelen, die hadden alleen het woord van Jezus, wachten op de belofte. Ze wisten niet wat ze konden verwachten. De discipelen hadden er geen enkel idee. Wat ze konden ze verwachten op die Pinksterdag? Ze wisten niet eens dat het met Pinksteren zou gebeuren. Wij weten het nu, omdat we teruglezen. Ze hadden alleen de belofte. Wacht op de belofte van de Vader die ik zal zenden. Wacht op de geest die ik zal zenden, waar Christus over gesproken had. En dan komt de geest. En wat gebeurde er? Een windvlaag, pneuma, vlammen van vuur. En ze werden zo. Kijk, tongentaal is eigenlijk. Je wordt. Het moet eruit knallen. Je moet niet mij nazeggen. Rababa, rababa, rababa. Wat een gekkigheid wat wij leren, jongens. Als je vervuld wordt met de geest. Ik weet ook niet precies hoe alles werkt. Maar ik weet alleen wat ik ervaren heb. En ik weet wat het woord leert en zegt. En zij begonnen in nieuwe tongen te spreken. Je wordt zelf vervuld en dan natuurlijk is daar een stap. Natuurlijk komt er iets uit, maar dat zijn woorden die je niet met je verstand kan leren. En je moet al helemaal niet Jantje en Pietje napraten. En ik zeg je, de vreugde die daarmee gepaard gaat, het is reëel. En soms geloof ik ook op het moment dat je wat vreugde mist in je leven en je dient de Heer al langer, hoe krachtig het is om in de, mag ik zo zeggen, de taal van de wijn te spreken. Mag ik tongentaal even zo noemen? Om de taal van de wijn. Weet je, je hebt toch ook dat mousseren, dat bubbelt toch, zeg maar. Met, weet ik het, sommige dingetjes, sommige van die drankjes. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest met wijn. Niet ik. Jezus noemt zich de wijnstok en zijn vader de wijnbouwer. Niet ik. Hij zit in de wijnbusiness. Ja, nu ik ook. En jij ook. Zeg even tegen je naaste, jij ook. Jij ook. Ik kan het nu al aan je zien. Jij ook, jij ook. Halleluja. De wijn. En het verbaast me, waarom hebben wij Nederlanders zoveel moeite met wijn? Als het gaat om de geest. Gelijk kritiek. Als iemand... Weet je wat vroeger, bij Pastor Zijlstra, weet je wat de meest verkochte DVD was? Van mijn voorganger vroeger. Dat was een of andere buitenlandse prediker die was gekomen. Ik weet niet eens meer wat zijn boodschap was. En mijn voorganger werd zo geraakt door de Heilige Geest. Die lag een half uur te krollen over de grond. En iedereen wou zien hoe Zijlstra over de grond kriolde. Dus dat werd de meest verkochte DVD. En van alle goede onderwijs. Van al het goede onderwijs dat er was. Van al die geweldige DVD's en CD's en alle teaching. Was dat de meest verkochte DVD. Hij vond het helemaal niet leuk. Weet je hoe vaak hij daarover sprak met mij? Het irriteerde me mateloos. Het was de meest verkochte DVD. Hoe hij werd vervuld die avond met de geest. Weet je, aan de ene kant is er een moment dat je vervuld wordt met de geest. Aan de andere kant zie ik in Handelingen, en dat is ook waar Paulus over schrijft. Hij schrijft tegen de christenen die al vervuld waren in Efeze, wordt vervuld met de geest en zingt onder elkaar. Niet dat het een eenmalig moment is. En het is ook echt niet zo dat je dat alleen maar in diensten kan beleven. Want de Heilige Geest woont al in jou. Ik heb het soms zelf gemerkt hoe ik in mijn eigen leven... Dat die vreugde en de extase van wat Christus voor me heeft gedaan... en het eeuwige leven dat ik had ontvangen zo groot wordt. En dat ik bij mezelf merkte, oh, wacht even, ik moet stoppen. En dat ik later, zeg maar, als ik zo mag zeggen, wakker schoot in mijn gedachten. Warner, wat doe je nou? Waarom stoppen datgene wat de Geest geeft? Geloof me, als jij je verheugt over het kruis, is dat niet het werk van de Satan. Als jij je verheugt in de Heer, is dat niet het werk van de duivel. En dat is ook niet uit je eigen kracht. Als jij je echt verblijdt in wat Jezus voor je hebt gedaan, is je verblijd in wie de Heer heeft voor je gedaan. Dat is de wil van God. Paulus zegt, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is en wordt vervuld met de geest. Hij koppelt die twee aan elkaar. Wil je weten wat de wil van God is? Word vervuld met de geest. Dan kom je er wel achter wat de wil van de Heer is. Halleluja. Zo, zijn sommige mensen klaar voor een beetje joy? Hey, ik ben bijna klaar. Een paar hoofdstukken voor dit verhaal wat ik u net lees. Was Saul ook in de buurt van Samuel. En daar kwam hij ook onder die zalving van de tegenwoordigheid van God. Wat rust op de profeet. En hij kwam opnieuw, of vandaag voor de eerste keer, in vervoering van de geest. Zo wordt het vaak verwoord in de Bijbel, in het Oude Testament. Hij kwam in vervoering van de geest. En daar begon het gezegd al te spreken. Is Saul ook onder de profeten. Weet je, deze vreugde, voor mij is het een mix van de tegenwoordigheid van God en overgave. Je kan de tegenwoordigheid van God ervaren, maar de vraag is, kan je overgeven? Ik zeg altijd nu tegen mijn Matties hier zo. Als er momenten zijn, en die zijn er wel eens. Dat de Heilige Geest sterk is en de Heer doet iets met me. Laat me. Maak zelf die dienst af of weet ik veel. Laat me liggen. Of weet ik veel, wat er ook gebeurt. Amen. Ja, dat hebben we meegemaakt vorige week. Laat me. Laat mij. Ja, als jij wakker gemaakt en geklapt wordt, oké, maar laat mij. Soms is daar iets dieps wat de Heer doet, hè? Ik heb ook meegemaakt, hoor, hoe ik ben gevallen in de geest en echt minutenlang echt oud in een andere dimensie opgetrokken was. Ik heb het heel vaak een heel aantal keer meegemaakt. En wat ik daar te zien en te horen kreeg, die openbaringen, die zijn soms drijfveren voor jouw leven op een veel dieper niveau dan dat je een keer een Bijbeltekst krijgt. En ik heb ontdekt, vooral Nederlanders zijn hier heel bang voor. Die zijn bang voor de geest. Dus de geest is een gentleman. Hij gaat nooit zich opdringen aan jou. Zo, als je bang bent, dan moet je eerst gaan dealen met de angst. Want waarom ben je bang voor de Heilige Geest? Ik begrijp dat je geen rare... Weet je, heel veel mensen die... Er komt allerlei teachings en allerlei wettische mensen... die allemaal teachings op YouTube knallen... en van ja, maar is van de duivel en is kundalini... en dat is allemaal gekkigheid. Hé, als het evangelie van Jezus Christus wordt gepredikt... en de dienaren van God zijn met een zuiver hart daar aan het dienen. Jezus zegt, oh, weet je, heel vaak wordt de Heilige Geest nog steeds belasterd. Wist je, dat is niet alleen maar 2000 jaar geleden. Hoeveel mensen vaak niet zeggen, dat is een werk van de Heilige Geest en ja, dat is van de duivel. Ik heb meegemaakt hoe mensen wonderbaar genezen werden door de hand van de Heer. En dan kwamen die wettische mensen van de duivel. Wat? Wat? Er is nog niks veranderd. Wat je in je Bijbel leest, die mensen leven vandaag de dag ook. Het zijn mensen die vaak zelf altijd, dat zijn vaak controlfreaks, die bang zelf zijn voor allerlei zaken en die de geest geen ruimte geven in hun leven. En die gaan anderen betichten en beschuldigen. Net als mijn vriend die zei van, heb je de Heilige Geest nou ontvangen of niet? Ik zeg je eerlijk, Satan ging uit mijn auto en Satan kwam niet meer terug. Die demon was eruit. Ik had nog nooit een demon uit, ik wist niet eens, ik was net bekeerd. Ik vond het een hele vreemde ervaring. Zo dat vleeselijke, samen met dat wettische, dat kan zo. En maar als je daarna gaat luisteren. Als je daardoor laat leiden. Als je, man. Ik geloof dat we echt kunnen missen wat de geest ons soms wil geven. Ik geloof dat echt. Door allerlei bolwerken, door angst. Door het luisteren naar de stem van intimidatie. En ik heb één ding geleerd. Als je iemand kan vertrouwen, is het de geest. Hij heeft jou tot Christus geleid. Hij heeft jou overtuigd van de waarheid. Hij heeft je overtuigd van je zonde. Hij heeft je overtuigd van jouw redding. Hij heeft overtuigd wat Christus hebt gedaan. Hij heeft overtuigd dat je hem aan moest nemen. Hij woont nu in jou. Hij wil jou leiden. Hij stimuleert jou in je gebedsleven, in alles. Come on, kijk nog even naar die ogen van je naaste. Zeg overgave, overgave. Laat me hiermee eindigen. Toen Abram een grote overwinning had gehaald. En onderweg naar huis komt hij Melchizedek. Die was een priester, hoge priester, kwam hij tegen. Er staat, Abram gaf hem de tiende. Ashwin, luister, dit is mooi. Abram gaf hem de tiende. Maar wat gaf Melchizedek terug aan Abram? Melchizedek staat hier voor het huis van God. Zie Abram als gelovige, en hij is de vader van ons, een voorbeeld van ons. Die gaf zijn offer aan de priester. En wat gaf de priester aan hem? Brood in de Bijbel staat voor voorziening. Brood staat voor voeding. En wijn staat voor vreugde. Zo, wat krijg jij in het huis van God? Wat is Gods bedoeling? Waar jij je offers brengt. Ja, dit is in het bijzonder voor iedereen die zijn offer brengt aan het huis van de Heer. Er is een exchange. Jij brengt jouw offer en de exchange is geestelijke voeding en joy. Dus als jij in een huis komt en ze geven jou geen geestelijke voeding en alleen maar hoofdpijn. Als het goed is, is dat joy. En het is goed om dat te beleven met elkaar. Als laatste, ik kreeg deze. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zoveel gelachen al hierom. Ik had gewoon in mezelf al zoveel lol. Jezus zegt, doe nieuwe wijn in jonge zakken. Zo, ik vraag me af vanavond, zijn hier jonge zakken? Het nieuwe wat de Geest wil doen, in onze kerk, in jouw leven, in mijn leven, in het komende seizoen. Nieuwe wijn, nieuwe vreugde, nieuwe blijdschap. Nieuwe openbaring over wat Christus al reeds heeft gedaan. Nieuwe openbaring over wat de Heer allemaal wil doen in je leven en in deze wereld. Ik zeg je eerlijk, afgelopen vrijdag waren we op het Malieveld met heel veel mensen hier ook uit de gemeente. Lekker, 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 lekker. Ik zie een nieuwe beweging, eindelijk. Een nieuwe beweging van de Heer in ons land. Ik wil daar deel van zijn. Ik zei, Wim, ik ben daar deel van, man. Kunnen we je niet gaan helpen met de dans en zo? Dit nog een beetje smuk geven, een beetje power, nog meer powerful maken. Halleluja. Eindelijk, na al die jaren, er begint beweging. Er zijn een aantal bedieningen die aan het opstaan. Nieuwe generatie, hè? Het is allemaal nieuwe generatie, jongens. Ik voel mezelf al wat, ik mag niet zeggen bij die oude zakken, maar ik loop al wat langer mee. Maar ik weet, ik ben een nieuwe zak, halleluja. Een nieuwe zak, Eda, daar moet nieuwe wijn in. Dus je moet zorgen dat wij, de uitdaging voor ons kerk is dat wij een nieuwe structuur vormen, waar die nieuwe wijn in gegoten kan worden. Dus dat wij fris blijven kijken naar de dingen die we doen in het huis van God. Want nieuwe wijn mag niet in oude zakken, want dan gaat de wijn en de zak verloren. De structuur, de kerk en de wijn, de vreugde die God wil geven, gaat verloren. Maar Jezus zegt, nieuwe wijn doet men in. Zijn ze hier aanwezig vandaag? Nee, ik meen het. Ik meen het. Mag de Heilige Geest echt? En de komende tijd gaan we hier nog heel veel over horen. Eén ding hebben we al lang besloten. Met de oudste, de Heilige Geest zetten we echt hier. En wat andere kerken doen, doen hun. Wat hun structureren, doen hun. Wij willen dat hier ruimte is voor de Geest. Want we hebben al lang gezien, de Geest kan dingen doen die wij niet kunnen doen. De Geest kan komen in het hart waar wij niet kunnen komen. De Geest kan dingen bewerkstelligen waar wij niet kunnen. Als ik zie in Bulgarije hoe dat weer wordt geleid door de Geest. Als ik zie in Antwerpen hoe de Geest dat heeft geleid. Ik heb nu zoveel getuigenissen in mijn leven. Dat is zo, als de Geest leidt is dat zo krachtig. En er is blijvende vreugde in dat ding. En geen enkele zorgen. He puts no sorrow to it. Als de Heer in dat ding zit. En we hebben nog vreugde ook while we are busy. Dat is wat ik wil. Maar wat de Heer nodig heeft zijn nieuwe zakken. Dat betekent dat je ook het oude en je teleurstellingen en misschien jouw verleden. En voor sommige oude Pinkstermensen al die gloriemomenten uit de 70, 80 en 90 jaren. Hey, dat je die even loslaat. Omdat de Heer nieuwe dingen wil doen. Dit komt even spontaan. Ik had hier laatst vorig jaar over gesproken in een andere kerk. Toen Ezra de tempel aan het vernieuwen was en het herbouwen was, was niet iedereen even blij. De Bijbel zegt, de oude generatie, die was verdrietig. De ouderen in de kerk, die waren verdrietig en zaten te mournen. Want die kenden de glorie van de eerste tempel. Die kenden de glorie van de vorige tempel. Die kenden de glorie onder de tempel van Salomo. En nu werd die herbouwd en zei, ja, maar wat is dat nou vergeleken met die goud die we kennen van Salomo? Maar de nieuwe generatie, tezamen met de lofprijzers. Tezamen met de aanbidders. Tezamen met het worship team. Die stonden daar de Heer te loven en te prijzen. En dan zegt de Bijbel op een gegeven moment, the sound of rejoicing overtook the sound of mourning. Zo, wat er gebeurde was dit. Eerst was daar dat geluid van die klagers. Eerst was daar die oude generatie die zeiden, oh, maar dit is toch niks. En oh, wij hebben de beweging meegemaakt van de 1958. Wij hebben de glorie meegemaakt van 1970. Ik ken nog de geestbewerking van de geest en het apostolische en het profetische van het jaar 1978 en 83 en 98 en 92. En die mensen beginnen te klagen. Ja, wat is dan dit? Kijk nu die tempel. Kijk die gasten een beetje enthousiast daar in het kaartcenter. Kijk die Wim Hollenbach een beetje bezig. Ja, kijk, oh, maar 12.000 mensen, dat is nog helemaal niks. En die beginnen allemaal te klagen en te kreunen en te steunen. Dat geluid heb je, ook nu. Die prediker in mij komt eindelijk een beetje los. Die geluid heb je nu. Serieus, ik hoor soms die gasten. Ik hoor die stem van die oude generatie. Ja, dat zijn hetzelfde als de Israëlieten waren in de woestijn. Hetzelfde soort mensen. En ze kunnen zich niet verheugen over wat God nu aan het doen is met nieuwe wijn in nieuwe zakken. En zeggen, ja, kijk die nieuwe generatie, die nieuwe predikers. Ach ja, ze weten nog niet zoveel. Ze kunnen nog niet zoveel. Ze hebben dit nog niet meegemaakt. Ze hebben een soort Godfather mentality. I've been there, done that. En ze kunnen zich niet verheugen over wat God nu aan het doen is. Maar weet je wat de sleutel is, Kim? Die praisers die bleven gewoon doorgaan. En die jonge generatie die joinde de praisers. Dat is waar we vanmiddag mee bezig waren. Die jonge generatie die joinde de praisers. En op een gegeven moment staat er de sound of rejoicing. De sound die nieuwe generatie voortbracht. They overtook the sound of mourning. Dus wat moet er gebeuren? Wij moeten ons nieuwe geluid, samen met allemaal andere bedieningen die de Heer aan het oprichten is, laten horen. En op een gegeven moment ga je merken dat zelfs de ene generatie mee gaat zien. Oh, die tempel ziet er toch wel mooi uit. Oh, ja, het is toch wel glorieus. Oh, er wordt weer geofferd op het altaar. Oh, er worden weer offers gebracht. Hey, er is weer een vuur op dat altaar. Ik zie bij dat wasvat, zie ik priesters weer hun handen wassen en hun voeten wassen. Er komt weer heiliging. Hey, ik zie weer een kandelaar in die tempel branden. Ik zie de Heilige Geest weer werken. Ik zie weer een tafel met gemeenschap en allemaal christenen die weer samenwerken en in de eenheid komen. Hey. En op een gegeven moment gaat ze zeggen, daar wil ik ook deel van zijn. Nu hoor je misschien nog klagen. Nu hoor je misschien nog prutteren. Nu hoor je misschien nog 1958. Dat ding is voorbij. Dat ding is voorbij. Dat Dat was oude wijn in oude zakken. En heel krachtig en goed voor die tijd. Maar wij leven nu. Wij leven nu. En onze tijd is nu. En wij hebben nieuwe wijn nodig in nieuwe zakken. Die zakken zijn de structuren, die zakken zijn wij. Kunnen wij dat vers en fris aan de Heer aandienen? Hier ben ik. Ik wil gewoon vol zijn van de Heilige Geest alle dagen van mijn leven. Ik wil gewoon vervuld zijn met de Heilige Geest alle dagen van mijn leven. En dat er momenten komen, ja, dat je misschien dan in mijn vervoering bent of extase, ja. Ik verlang soms ook wel eens naar ervaringen, momenten, maar dat is niet waar het om gaat, ten diepste. Want het gaat om het geloof en de liefde voor de Heer. Maar soms zijn momenten nodig. Halleluja. Halleluja. Dit is nu. Ik merk het nu. Ik denk dat het doorslagpunt al geweest is. Nu zie ik dit. Jarenlang heb ik deze mensen gehoord. Jarenlang heb ik deze mensen gehoord. Ja, vroeger. En ze konden zich niet verheugen wat de anderen al zagen, wat de profeten al zagen, dat God alweer met nieuwe dingen bezig was. Een nieuwe bediening aan het oprichten was. Halleluja, een nieuwe apostolische profetische beweging aan het vrijzetten was. En die bleven een beetje hangen bij dat oude. Ken je die mensen? Ja, vroeger was alles beter. Ah, welke vroeger heb je het over? Welke vroeger? Welke vroeger? Welke vroeger heb je het over? Welke vroeger? Ik moet het misschien weer richten op die camera. Welke vroeger, vriend? Welke vroeger? Waar heb je het over? Wat heb je denken toegelaten? Welke vroeger? Oh, de dag dat jij tot bekering kwam. En nu komen andere mensen tot bekering en dat is net zo belangrijk. Vroeger was de kerk heel anders. Nou, volgens mij de enige die veranderd ben is degene die dat tegen mij zegt. En daarom is de kerk veranderd, omdat jij veranderd bent. Soms verlangen we terug naar het oude, terwijl we eigenlijk ons moeten gaan richten op het nieuwe. Kijk, het is leuk op Malieveld, maar als de Heer, nou noemen ze een ander veld, SC Voorschoten aanwijst, of het ADO-stadion, mag de opwekking ook daar gebeuren hoor. Toch, we gaan niet vasthouden aan een of andere locatie. En wat er nu gebeurt is krachtig, maar we willen ons... We willen dat de Heilige Geest ons kan leiden. Naar nieuwe wegen. Naar nieuwe velden. En wateren van rust. Op dat oude veld is soms alles al kaal gevreten. Op dat oude veld is alle gras al opgegeten. Hij leidt ons weer naar nieuwe velden. Nieuwe wateren. Nieuwe beekjes. Nieuwe watervallen. Halleluja.